Er zijn soms bijeenkomsten, dan is na de pauze de zaal niet half leeg, maar zelfs drie kwart leeg. Maar dat is niet zo, u bent met nog velen gebleven. Er zijn nog een paar vragen binnengekomen, daar ga ik dus nog op in, dat probeer ik in elk geval. De eerste vraag die ik kreeg was, u begon iets te zeggen over de Heere, Heere. En u zei van dat het eerste woordje Heere is met één hoofdletter H. En dan twee kleine, in deze vertalingen, dan twee kleine, of een andere vertaling met één kleine E en dan RE. Ook, mijn vader was typograaf, die noemt dat dan onderkast. Dat waren kleine lettertjes. En dan een woordje Heere met allemaal hoofdletters. Nou, eigenlijk staat bij dat woordje Heere met hoofdletters in de oorspronkelijke tekst het woordje Yahweh. Zonder klinkers, want die bestaan niet in het Hebreeuws. Dus dat moet u dan doen met een soort invulvorm. En daarom is er wel eens een discussie over het woordje Jehovah. Dat is ook hetzelfde, alleen hebben ze daar andere klinkers in gevoegd. En niemand kan zeggen dat dat fout is. Dat kan heel goed zijn. Dus het woord Jehovah zou ook goed zijn. Alleen dit wordt nu geassocieerd met een bepaalde groep. Met een bepaalde deur-aan-deur activiteit. En dan zou ik ervoor kiezen om het woordje Yahweh te gebruiken. J-A-H-W-E-H. Maar als je die klinkers weglaat, dan kun je ook Jehovah schrijven. Maar bij Yahweh of bij Jehovah gaat het over die bijzondere naam die God zichzelf noemt, ik ben. Of ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben heeft mij tot u gezonden, moet Mozes leren. Weet je wel, want Mozes vroeg naar de naam van de Heere. Goden hadden dan een naam en dus moest Yahweh ook een naam hebben. Dus Heere met alle hoofdletters is in het oorspronkelijke, in de oorspronkelijke Hebreeuwse taal Yahweh. Die spreken dat niet uit, die zeggen dan de naam. Dus die hebben het niet over Yahweh. Of over de heilige. Dus die willen zo eerbiedig zijn dat ze die naam niet eens uitspreken. Dat is in hun taal in hun leven de gewoonte. Maar wij mogen wel Yahweh zeggen. Jammer genoeg hebben wij in onze Bijbels het woord Heere gekregen. Hoe komt dat? Er is ooit een 70-tal geleerden geweest die heeft de Hebreeuwse, het Hebreeuwse Oude Testament in het Grieks vertaald. Dat noemen wij de Septuaginta. Ik weet niet of u dat woord ooit hebt gelezen. Nou, 70, hè, sept. Die 70 mensen die hebben dat het prachtige Oude Testament vertaald in het Grieks. Maar ze hadden geen woord voor Yahweh. Toen hebben ze de hoogste titel maar bedacht, gezocht die ze hadden, die zij hadden in hun taal, in het Grieks. En dat was de baas, dat was de Heer. Nou, vanaf dat moment is Yahweh over, en dat is blijven hangen. Maar gelukkig zijn in onze vertalingen, is dit nog zichtbaar, zal ik maar zeggen. Want als u de NBG-vertaling hanteert, velen van u doen het misschien, ik heb het jaren gedaan, mooie vertaling, niks mis mee, zou ik zeggen. Dus laat dat maar even zo, maar daar kun je het woord Heere alleen niet met drie E's, maar wel met twee E's, maar wel hoofdletters allemaal. Dan vind je dat dus echt nog wel terug. En nu gaat het om, maar hier staat dan Heere, Heere. Nu, we noemen de Heer Jezus bij voorkeur Heer Jezus. In het woord Heer zit iets van beleefdheid, iets van erkenning van gezag, erkenning van autoriteit, van u bent de Heer. Nou, dat woord, erkenning van gezag, erkenning van zijn autoriteit, is ook hier in deze vertaling terug. De Heere. U bent dus de gezaghebbende, u bent degene met autoriteit bekleed, u bent de Heere, maar u bent ook Yahweh. Dus Heere, Heere. Dat komt heel dicht bij elkaar in onze taal, maar als u in een Duitse Elberfelder Bijbel zou kijken, dan heb u daar Jehovah aan staan. Dus dan heb u wel die naam. Daar heb ik ook vaker voor gepleit, ook bij mensen die hier een beetje invloed in zouden kunnen hebben. Maar het is vanwege de overlevering in Nederland Heere gebleven, maar het is eigenlijk Yahweh. Maar u kunt het wel zien. Nou, daarom zei ik het vanavond. Dus dat eerste woordje heren, met kleine lettertjes, wat de E-E-R-E betreft, of NBG vertaalt wat 1-E, 1-R, 1-E betreft. Dat is de uitdrukking dat je hem, Jahweh, ook als heer, als gezaghebber, als degene die alle autoriteit heeft, erkent. Dus de heren, heren. Maar dat is ook nog het woordje El of Elohim in de Bijbel. El is dus God en Elohim is een meervoudsvorm van God. Goden eigenlijk. Maar daar gaat het over God. In het begin schiep goden, schiep Elohim, de hemel en de aarde. Ook daar wordt al een meervoudsvorm gebruikt die niet is een soort majesteitsmeervoud. Ik weet niet of u die term kent, maar als een wet in Nederland uitgevaardigd wordt, dan begon die wet. Nou, van de koning weet ik nog niet of ze er al zijn, maar van koningin Beatrix was het wij, koningin der Nederlanden, Beatrix. Maar dat is wij. Dus dat is noemen ze een majesteitsmeervoud. Dus die begint met wij, niet met ik. Eigenlijk mag je nooit een brief met ik beginnen. Heb ik geleerd op school vroeger. Jij ook misschien. Mocht niet. Nee, dan was het te veel. Je begon de brief niet met ik. Dat kan niet. Je moet met iets anders beginnen. Maar goed, zij beginnen dus wij. En Elohim is ook een majesteit, is ook een meervoud. Maar het is geen majesteitsmeervoud. Er wordt echt bedoeld dat bij El er eigenlijk, El, God, dat er eigenlijk meer zijn, goden. Dus daar is al de meervoudsvorm terug te vinden, zoals we dat terugvinden in God de Vader, God de Zoon, God de Geest. Die alle drie Jahweh zijn, samen zijn ze ook Jahweh. Moeilijk, dat geef ik toe, maar het is goed om dat te weten. Vervolgens, een tweede vraag was, er is altijd sprake van je moet iets doen. Je moet in evangelische hoek moet je, nou ja, misschien een wonder zien gebeuren, of je moet naar een bepaalde dienst gaan, of je moet de handen opgelegd krijgen, of je moet, en je moet vergeven, of je moet van alles doen. En daardoor kom je dichter bij God. Nou, dat hebt u van mij niet gehoord vanavond. De enige mogelijkheid om bij God de Vader te komen is de Heer Jezus. Ik ben de weg, de waarheid, het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Volstrekt helder. En het is ook helder hier uit dit stukje dat er iemand is die dat probleem voor die verworpen vrouwen opneemt. En dat is de Heer Jezus. Dat is de knecht van God zelf. Die heeft dat gedaan. En dat, ik geef toe dat dat niet het makkelijkste stukje is als ik het zo uitleg. Weet je, eerst over die ontrouw van Israël en het weggaan van die vrouwen. Hoe moet je dat dan zien? Een vrouw die Samaria heet, een vrouw die Jeruzalem heet. Die worden dan vergeleken met twee zusjes, twee zusters, hè, uw zuster. En hoe verhoudt zich dat tot de gemeente, die ook met de naam vrouw wordt aangeduid? Hoe verhoudt zich dat tot, maar kan God dan meer vrouwen hebben? Mocht dat dan wel of zo? Die vragen die kunnen zomaar binnenkomen. En er is zelfs een hele stroming, ook in Evangelisch Nederland, die zegt dat de gemeente niet de bruid is. Dus dat Israël de bruid is. Nou, dan zit je al midden in een hele complexe situatie. Daar kom ik vanavond waarschijnlijk niet uit. Dat wil ik ook niet, want het is niet mijn bedoeling om daarover een finaal gezegde te uiten. Maar ik wil wel zeggen dat het hier gaat om een moeder. Om uw ongerechtigheid bent u verkocht. Waar is de echtscheidingsbrief van uw moeder? En een broeder merkte in de pauze terecht op dat het woord moeder in elk geval wat anders is dan vrouw. De gemeente wordt gezien als bruid van het lam. Israël wordt gezien als vrouw van God. En in Jeremia 3, ik zal niet weer 8 zeggen, want daar heb ik een paar keer vergist. Dus het is echt Jeremia 3. Ik had u gehuwd. He, daar vindt u dit, dat de Heer zegt, ik had u gehuwd. Israël is in een hele bijzondere betrekking tot God gekomen. En Paulus die probeert duidelijk te maken, ik heb jullie gemeente als een reine maagd aan één man verloofd. En die man is Christus, Maar die vrouw, die verloofde, dat is de gemeente die daar in 2 Korinthe 11, daar staat dit, 2 Korinthe 11, waar deze dingen aangereikt worden. En ik ben er diep van overtuigd dat de gemeente de vrouw van het lam is en dat de bruiloft van het lam te maken heeft met u en met mij, maar dat God een hele bijzondere liefdesrelatie heeft met zijn volk Israël. En nu blijkt dat ook al zijn ze nergens, want ze hebben door hun eigen ontrouw alles aan de kant geschoven, ook al zijn ze dus praktisch gezien nergens, dat God zegt, ik ga je weer opzoeken. En ik heb iemand door wie ik dat doe. Ik heb mijn knecht. Die zal tot jullie spreken. Die gaat jullie opzoeken. En dat is de taal van Jeremia 3. Daarom komt het daar zo prachtig bij elkaar. Misschien was het voor u iets te heftig, iets te veel van het goede. Dat zou kunnen, maar het is wel heel diep en heel mooi om in Jesaja 50 de knecht van Jahwe, de knecht van de Heere, te zien als degene die die vrouw niet alleen laat. Dat is heel wijs, dat is heel bijzonder. Ik vind dat heel bijzonder en ik probeerde dat over te brengen. En ik hoop dat mijn enthousiasme en mijn hart ook bij jullie is geland een beetje. En dat je gaat zeggen, maar ja, dat Heer Jezus, dat uw werk zo groot is, dat wisten we niet. Maar u hoort het de Heer Jezus ook zeggen aan het kruis, direct al aan het begin, het gaat over Israël. Ze hebben hem verworpen, ze hebben gebruld met elkaar, kruisigen, kruisigen, weg met hem, weg met hem. En hij zegt, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is heel, heel apart. En uit een vorige studie heb ik al een keer gezegd dat als iemand onopzettelijk iemand had gedood, dan was er een uitweg. Dan was er een vluchtweg. Dan was er een vrijstad. Dan was er een uitweg. Maar als je het opzettelijk had gedaan, nou, dan was je schuldig. Het merkwaardige is dat de Heer Jezus de zonde van Israël, op het moment dat ze zeggen, weg met hem, kruisigen, hij moet ter dood gebracht worden, dat de Heer Jezus onmiddellijk als eerste aan het kruis zegt, Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Hij brengt dus hun zonde, hun daad, op dat moment onder de noemer onwetendheid. En dus was er een vluchtweg. Dus was er een vrijstad. Nou, dat is zo gaaf, dat is zo uniek. Dat is met geen pen te beschrijven. Dat de Heer Jezus daarin al laat zien dat hij ervoor zal zorgen dat de echte knecht die net de slagen had te verdragen, net zijn rug had gegeven aan wie sloegen, die aan het kruis zijn leven gaf, dat hij daarvoor bidt. En ze dus terug kunnen. Anders hadden ze nooit van zijn levensdagen enig sprankeltje heil kunnen krijgen. Maar hij heeft ervoor gebeden. En dus was dat er. Dat is de Heer Jezus. Nou, dat is mijn heiland. En over hem ging het en gaat het nog steeds. Ik wil zo graag dat u zelf leest wat hier staat. En probeer maar. En als u nog vragen hebt over Jesaja 50, u neemt het maar mee. Schrijf het op een klein kattenbelletje en geef het maar af. De volgende keer wil ik het graag meenemen. Maar mooi blijft het. Dit is zo bijzonder. Volgende keer gaat het weer over de knecht van de Heer, maar dan gaat het over Jesaja 53. En daar ziet u de knecht naar het altaar gaan. Daar ziet u de knecht naar het offer, naar die offerplaats gaan. Ja, en dan hoort u ook Israël zuchten. Wij dachten dat hij van God verlaten zou zijn. Maar om onze overtredingen, daar zijn ze zover. Daar zijn ze zover dat ze zeggen, het was onze schuld. Het was onze overtreding. En dat kwam op hem terecht. En door zijn striemen is ons Israël genezing geworden. Er is een boek verschenen ooit over Joden die de Heer Jezus hebben leren kennen. Ik dacht dat ze het hadden over 12 voorbeelden in dat boek. Dat weet ik niet meer helemaal zeker, maar geloof ik wel. 12 Joden vinden Jezus, of zoiets heet dat boek. Klopt het? Maar die 12, dat blijkt namelijk dat ze alle 12 door Jesaja 53 tot geloof zijn gekomen. Dus dat is, daar zie je dus dat diezelfde tekst van Jesaja 53, dat een bijzondere tekst is. Ja. Yeah. Voor Israël. Daar zeggen ze ook om onze overtredingen. Daar zeggen ze ook, wij dachten. En daar hoor je hen zeggen, maar om onze overtreding is hij daar naar het kruis gegaan. Dat is de Heer Jezus. U en ik zijn blij en dankbaar voor het werk van de Heer Jezus. God zegen voor de rest van de avond, voor de tocht naar huis. Zal ik nu nog gaan danken, Ko? Vader, dank u wel dat we met elkaar ook bij u mogen komen en voor elkaar mogen bidden. We mogen bidden om een goede terugweg. We mogen bidden om een bijzondere avond. We willen ook bidden of uw woord naklinkt in ons hart. Misschien wel morgen nog een zegen gaat brengen. We willen u danken dat u onze Vader bent, dat u boven ons bent, onder ons bent en opzij van ons aan beide kanten. U bent er altijd, u bent om ons heen. Uw liefde en uw genade en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, die zijn bij ons en vergezellen ons bij elke stap, bij elke kilometer. Dank u wel dat u in uw genade ook vanavond ons daarbij was. Zegen ook hen die hier niet konden zijn, wilt u het ook voor hen makkelijk maken. We hebben gehoord van broeder Lotteman dat hij zijn vrouw naar het graf moest brengen. We willen bidden voor hem. We hebben gehoord van de operaties aan heup of aan knie of van ziekte in de familie, directe lijnen. We willen u danken dat u het allemaal weet. Vader, wij willen ze in uw handen leggen. Bidden om uw zegen, om uw bewaring, ook voor ons. Misschien mogen we heel dicht bij u zijn en genieten van de Heer Jezus. We danken u. Amen.